Wie is Truus Wijsmuller? In deze vijfdelige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.
Dan zijn we weer, deel 4 in het vijfluik over het leven van Truus Wijsmuller. We zijn eigenlijk vorige keer gestopt met het laatste transport op de boot van de kinderen naar Engeland. Dat is helemaal aan het begin van de oorlog. We hebben het dan over 15 mei, geloof ik, me nog te herinneren dat de boot uitvoer. Ja, ja. Dus dat zit in 1940, dus dat is helemaal aan de voorkant. Wat doet Truus dan in de oorlog zelf eigenlijk? Ik kan me niet voorstellen dat ze dan op haar handen gaat zitten.
Nee, bepaald niet, bepaald niet. Ja, er wordt wel eens gevraagd, was Truus nou bijvoorbeeld ook zo iemand als Hannie Schaft, hè, die ook deelnam aan het gewapend verzet? Nee, zo zat het niet bij Truus. Truus had een andere methode. En dat was een combinatie van charme en brutaliteit. Ze had voor die oorlog geleerd dat ze als ze vertrouwenwekkend, vriendschappelijk met die Duitsers omging, dat ze haar zin kon krijgen. Dat heeft die Duitsers in de oorlog ook wel zand in de ogen gestrooid. Want enerzijds gaven ze haar vertrouwen. Als er bijvoorbeeld weer eens een keer een klusje was dat een Joods kind naar Spanje moest worden gebracht, dan vroegen ze daar Truus voor om dat transport te begeleiden. Hoe zat dat dan? Nou, totdat het massale vernietigen van de Joden begint, vanaf 1942 in Nederland, zijn er nog Joden die gebruik maken van de mogelijkheid om voor heel veel geld een vergunning te krijgen om naar het buitenland te gaan.
Die eigenmaalmethode, zeg maar, waar we het vorige keer over hadden.
Ja, precies, ja, precies. Ja. En dat is dan op dat moment de doctrine, zeg maar. En dan zijn er al vaak ouders die in Spanje of Portugal zitten te wachten op een overtocht naar Zuid-Amerika.
Semi-neutraal gebied, zullen we maar zeggen. Ja. Ja.
En dan zijn er van die kinderen van de kindertransporten van zo'n gezin in Nederland bijvoorbeeld achtergebleven. En die ouders vragen dan of ze met zo'n kind herenigd kunnen worden. Dat betekent natuurlijk altijd dat het kind naar de ouders gaat en niet andersom. En daar wordt grof voor betaald. En Truus wordt dan menigmaal ingezet om zo'n transport te begeleiden. Soms met een Duitse officier daarbij. Maar zij doet het dan toch maar. Het is voor Truus altijd een gelegenheid geweest om, als ze weer eens een keer op zo'n transport zat, van die Duitsers te eisen dat ze kinderen mee mocht nemen. Ze wilde een klusje voor de Duitsers oplossen. Maar ze eiste dan altijd, als tegenprestatie, dat zij dan ook een ander kind kon meenemen. En zo heeft ze nog heel wat kinderen naar de vrijheid geleid. Ze maakte ook gebruik van de gelegenheid om onderweg, als ze over moest stappen of uit moest stappen, contact te hebben met de ondergrondse van Brussel bijvoorbeeld, van België. Daar had ze ook contacten met mensen van het Rode Kruis die dan voor het Rode Kruis werkte, maar waarvan Truus ook wist dat ze deel uitmaakte van het Belgische verzet. Zo kon ze op verschillende manieren van haar netwerken gebruiken. En de Duitsers dachten dat ze haar konden vertrouwen. Toch is er een moment geweest, aan het begin van die oorlog, dat die Duitsers begonnen te denken van, speelt Truus soms dubbelspel? En toen is ze nota bene gearresteerd. Ze heeft een aantal dagen gevangen gezeten in de Gestapo-cellen in de Euterpenstraat in Amsterdam. Tegenwoordig is dat de Gerrit van der Veenstraat, hè, vernoemd naar een beroemde verzetsheld. En het aardige is van die paar dagen cel, dat Truus een brief heeft nagelaten die ze heeft opgesteld voor de Gestapo om nou eens goed uit te leggen wie zij was, hoe ze was opgegroeid, wat voor scholing ze had gehad, wat voor werk ze had gedaan en voor welke organisaties ze vrijwilligerswerk deed. Vanuit de gedachte, ik moet wel het vege lijf redden. Die Duitsers moeten niet denken dat ik in het verzet zit of dat ik tegen hen inwerk. Het was een hele brave brief. Maar het aardige daarvan is, het is de tweede bron om te weten wat Truus in haar leven gedaan heeft. Ze heeft in 1961 dan die biografie kunnen schrijven of laten schrijven. Geen tijd voor tranen. Maar daarvoor al, in het heetst van de strijd zou je kunnen zeggen, begin van de oorlog, heeft ze die brief voor de Gestapo geschreven. Die is ook terug te vinden in haar archief in het NIOT. En is dus een belangrijke bron om te weten wie Truus was en wat ze gedaan had.
Maar wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Want als jij tegen mij zegt, de Duitsers die hadden twijfels over haar. De meeste verhalen die ik ken over mensen waar de Duitsers twijfels over hadden en die dan gevangen gezet worden, dat zijn meestal niet de beste dagen die ze tegemoet gaan.
Nee. Dat is ook zo. Ja. Hoe dan ook, Truus is weer vrijgelaten. En die heeft wel daardoor beseft, ik moet op mijn tellen passen.
Voorzichtig.
En ik moet voorzichtiger zijn. Ja. En oppassen met wie ik contact onderhoud enzovoort. Truus is niet ondergronds gegaan. Ze is gewoon blijven leven zoals ze leefde. Ze heeft zich wel verbonden aan hulpcomité's. Zo heeft ze geholpen met het organiseren van voedselpakketten voor mensen in Westerbork. En daarna in Duitse concentratiekampen. Ze maakte daarbij deel uit van een Amsterdamse groep vrouwen die ook wel bekend staan onder de groep 2000, zo'n verzetsgroep. Nou, daar werkte ze dan mee samen voor die voedselpakketten. Ze ging in Amsterdam Joodse onderduikers eten brengen, 's avonds. Ook eigenlijk toch wel gevaarlijk, want dat deed ze na speertijd. En met name in de omgeving van Bachplein, waar nu dat borstbeeldje van haar staat, daar was Truus menigmaal 's avonds in het donker te vinden om daar op adressen voedsel af te leveren. Zelf vertelt ze in haar biografie dat ze daar eieren ging brengen.
Mag je haar nou een verzetsheldin noemen?
Ja, of? Dat denk ik wel. Want
ze was niet rechtstreeks betrokken bij het verzet.
Nou, niet in de zin van het verzet van de gewapende overvallen en het stelen van voedselbonnen en het leeghalen van gemeentelijke archieven vanwege de adressen van de Joden enzovoort. Nee, ze had zo haar eigen particuliere acties. Een mooi voorbeeld daarvan is, en van haar doortastendheid en brutaliteit, dat is een anekdote. Ja, het woord past niet bij de gebeurtenis, maar zo'n bijzonder verhaal. Dat zich afspeelt rond baby's die terechtkomen in Westerbork. Er is een groep baby's uit kindertehuizen. En de Duitsers die hebben die kinderen uit die kindertehuizen gehaald. Baby's zijn het echt, dus 0 tot 1-jarigen. Want die zouden van verwekt zijn bij Joodse vrouwen. Maar ja, door Duitse soldaten. Je zou kunnen zeggen ongelukjes in de ogen van de nazi's. En de moeders die zijn er niet meer. Die zijn gevlucht of weggehaald of ondergedoken. En uit de Nederlandse thuizen worden die kinderen opgehaald en naar Westerbork gestuurd. Natuurlijk ook met de bedoeling om ze door te zenden op een transport naar Auschwitz. Of een van de andere vernietigingskampen. En Truus wordt daarover gewaarschuwd dat dit gaande is. En wat doet ze dan? Dan heeft ze een relatie, een jurist, en daar maakt ze een eigenlijk krankzinnig plannetje mee. Ze laat zogenaamd door die jurist in juridische taal een wetstekst opstellen, waarin staat dat kinderen verwekt door Duitse soldaten moeten worden beschouwd als Ariërs. En dus niet als Joden. En met zo'n officieel uitziend papier gaat zij naar,
wat dus hartstikke nep is.
Hartstikke nep en gevaarlijk.
Ja.
En gaat zij mee naar Gemmeker, de commandant van Westerbork. En die vraagt zij te spreken. Nou, je moet je even voorstellen. Truus is een hele dame, goed gekleed, hoed op, sieraden om. Beetje geaffecteerd sprekend, alsof je koningin Wilhelmina hoort. Hè. En die laat zich ontvangen door die Gemmeker. En die komt met dat papier en die zegt, ja, ik vrees dat u een enorme poets wordt gebakken door de ondergrondse. U maar denken dat het hier om Joodse kinderen gaat, maar dat is niet zo. Het gaat om Duitse kinderen. En kijk maar, ik heb hier een wetsartikel gevonden en daar staat dat in. Het moment waarop Truus dat doet is heel geraffineerd. Ze weet dat die kinderen op het punt staan om meegezonden te worden met zo'n trein die één keer in de week vertrok. En ze brengt het zo dat Gemmeker eigenlijk nauwelijks tijd heeft om te controleren wat zij beweert.
Hartstikke belangrijk natuurlijk, want als hij een telefoon oppakt en gaat bellen, is het klaar. Niet alleen met die kinderen, maar ook met haar.
Ja. En Truus vertelt er dan zelf over van, ik zie hem twijfelen, ik hou mijn hart vast wat hij doet. Worden die kinderen gered? Word ik opgepakt? En ze ziet hem twijfelen, maar ze overtuigt hem. De zoveelste keer dat zij zo'n Duitse officier overtuigt. En die Gemmeker denkt, ik neem het zekere voor het onzekere. Die kinderen gaan niet met dit transport mee naar Auschwitz. Ze worden doorgestuurd naar Theresienstadt. En Theresienstadt was een concentratiekamp in het noordwesten van Tsjechoslowakije. Bedoeld voor Joden. Waar men via uitwisseling bijvoorbeeld om Duitse gevangenen genomen soldaten terug te krijgen, als het ware een voorraad bijhield.
Een soort gevangenen met waarde.
Met waarde, ja. Dat is mooi gezegd.
Ja.
Of eigenlijk gruwelijk gezegd, maar dat is het.
Ja, precies.
Dat is het.
Ja, exact.
En daar gaan die kinderen naartoe. En het is met veel van die gevangenen die in Theresienstadt zaten toch niet goed afgelopen. Met name die laatste dagen van de oorlog gingen daar toch ook nog heel veel van naar Auschwitz en Sobibor. Maar die baby's, die hebben het overleefd op één na. En Truus heeft die kinderen ook, die kleine kinderen, voor het Rode Kruis na de oorlog weer opgehaald. Toen ze in Nederland aankwamen met een trein in Maastricht. En ja, toen zei ze waarschijnlijk weer in kinderthuizen terechtgekomen. Maar dat is de manier waarop Truus werkte. Dus dat beeld dat wij van haar hebben van doortastend en brutaal, dat passen ze ook in die oorlog nog een aantal keren toe.
Ze zet zichzelf eigenlijk continu in de positie waarbij de Duitsers, zeg maar. Hè, want ze verzet zich dan. Ze verzet zich vooral door actie te ondernemen voor de slachtoffers van het bewind van de Duitsers. Dus niet rechtstreeks tegen de Duitsers. Ja. En ze weet zich dan in zo'n positie te manoeuvreren, met bluf of soms terecht, waarbij de Duitsers eigenlijk niet anders kunnen denken van, als ik gewoon even met hem meedoe, heb ik er minder last van dan dat ik er nu een hele poeha van ga maken.
Ja, en dat woord bluf, dat is een sterk woord in dit verband.
Ja.
Daar was ze goed in. Dat zal je later ook nog in de politieke loopbaan terugzien. Maar nou, en zo is er aan het eind, zo heeft ze dus een aantal keren reddend werk kunnen verrichten in een verzetsomgeving. Het was toch illegaal wat ze deed. Ook aan het eind van de oorlog is er zo'n mooie actie van haar. En die is bekend geworden als het verhaal van de terughaaldertjes.
Terughaaldertjes,
ja. Dan zijn we aan het eind van de oorlog, 45 maart. Hongersnood in Amsterdam en in alle andere grote steden. Hè, de hongerwinter. En er zijn heel veel kinderen die sterven op straat en thuis. En er zijn geen medicijnen en de situatie is rampzalig. En de Duitsers die zijn in Amsterdam dan in die zin langmoedig. Heel groot gedeelte van het land is al bevrijd. Hè? En daar zeg maar, in de vesting Holland zit dan nog zo'n heel contingent Duitse soldaten dat deel van Nederland te bezetten. Maar onder die omstandigheden zijn ze dan zo langmoedig dat ze een grote groep Amsterdamse kinderen naar Friesland laten vertrekken.
Ja, want even uit mijn eigen herinnering. Onder de rivieren is Nederland dan zo'n beetje bevrijd. En daarboven, weten de Duitsers eigenlijk wel van. Het heeft niet zo heel veel zin meer, maar aan de andere kant wordt er nog wel heel stevig op ze gedrukt vanuit Berlijn. Ja. Want ja, de top wil nog van geen wijken weten natuurlijk.
Nee, ze houden daar dus nog lang stand. En de geallieerden moeten zich ook natuurlijk na de slag bij Arnhem. En die moeten zich hergroeperen. En ook in de Ardennen hebben ze tegenslagen gehad. Dus die hebben ook tijd nodig.
Tegenoffensief inderdaad in de Ardennen en de mislukte slag bij Arnhem.
En zo zit Noord-Nederland en West-Nederland in de val. En voedseltransport is gestokt. Duitsers zelf zullen wel goed eten hebben gehad, maar de Nederlandse bevolking niet. En Truus mag dan met een aantal Rijnaken kinderen vervoeren naar Friesland over de Zuiderzee, over het IJsselmeer. En dat gebeurt natuurlijk 's avonds en 's nachts als het donker is. Hij mocht niet gezien worden door de Engelse vliegtuigen, want dan liepen ze weer gevaar op gezien te worden als Duitse transportschepen. En konden ze gebombardeerd worden. Dus dat gebeurt allemaal in het geheim. Maar er zit één boot bij, ook weer vol met zuigelingen. Kinderen dus die eigenlijk nog aan de borst moeten van de moeder. En die zijn afgestaan door Amsterdamse vrouwen in een poging om die kinderen van de hongerdood te redden.
Stel je voor, hè?
Stel je voor. En die, die boot die haalt de kust van Friesland niet. Die boten die varen dicht langs de provinciekust. Dus die passeren Horen, die komen in de buurt van Enkhuizen. En daar zullen ze oversteken naar naar Friesland, maar...
Want daar is het smalst.
Smalst, inderdaad. Ja, ja, ja. En die kinderen, die baby's, die hebben zo'n honger. Die maken een hoop kabaal. Die huilen natuurlijk vanwege het feit dat ze melk willen drinken. En dan wordt besloten dat die boot niet oversteekt, maar aanmeert in Enkhuizen. En dan komt er een stadsomroeper. Die wordt erbij gehaald van de gemeente. En die moet 's nachts door de straten van Enkhuizen gaan met zijn roeptoeter. En die vraagt dan om vrouwen die kunnen zogen, die dus borstmelk hebben, om onmiddellijk naar de haven te komen om daar kinderen van de hongerdood te redden. En midden in de nacht gebeurt het dus dat er in Enkhuizen een enorme groep vrouwen naar die haven gaat. En die halen die kindertjes op.
En dat is niet iets wat je in die tijd via je populaire Facebookgroep kon doen. Nee. Dat was dus echt iemand die de stad inging. Ja. Gewoon fysiek.
Ja.
En die straat na straat die boodschap verkondigde.
Ja. Ja.
Iedereen wakker maakte daarbij.
Ja. En dat gebeurt dus. En die 100 baby's worden dus van boord gehaald. En die worden gered. Die overleven allemaal de oorlog. Korte tijd later is er dan de bevrijding, hè, in mei 1945. En dan komen de ouders naar Enkhuizen om die kinderen terug te halen. Vandaar het verhaal van de terughaaldertjes. Heel bijzonder is dat één kind niet wordt opgehaald. Heeft kennelijk ouders gehad. Daar moet wat geweest zijn, maar die hadden er geen zin in om dat kind terug te halen. En in Enkhuizen wisten ze niet van wie dat kind was.
Mm.
Dus daar is wel naar gezocht. Maar uiteindelijk is dat kind opgenomen daar in een boerengezin, boerderij vlak buiten Enkhuizen. Is daar opgegroeid. En een mooie jonge vrouw geworden. Wilde trouwen. Toen heeft de toenmalig burgemeester van Enkhuizen toch nog getracht te achterhalen wie haar ouders waren. Die hebben ze toen wel gevonden. En die ouders wilden geen contact. En dat was natuurlijk verdriet voor die bruid.
Ja.
En toen heeft die bruid gedacht van, dan wil ik de vrouw bij mijn huwelijk hebben die destijds mijn redding heeft georganiseerd. En toen mocht Truus naar Enkhuizen toe. En als speciale trouwambtenaar heeft zij toen dat gezin getrouwd.
Oh, zij heeft ze ook getrouwd?
Zij is ze getrouwd.
Ah.
Ja. En of dat gezin, dat echtpaar getrouwd, hè, dat jonge stel.
Ja, ja.
En het is toen dat tijd in de krant gekomen. En alle Nederlandse kranten stond die foto van Truus met dat jonge echtpaar en dat verhaal eronder. Maar dan heb je het over eind jaren 60. En die geschiedenis is weer vergeten. Tot een paar jaar geleden dat er in Enkhuizen stel vriendinnen was. Twee vriendinnen die hier een toneelstuk van hebben gemaakt. En daarna ook nog weer een toneelstuk over Truus zelf, dat is Jenny Tuitel. En ook in Alkmaar heeft ze dat stuk opgevoerd. Ik hoop dat ze dat nog eens een keer gaat doen. Nou ja, dat zijn zo de verhalen van Truus in de Tweede Wereldoorlog. Truus was zoals ik dat wel eens eerder heb gezegd in een vorige uitzending, af en toe behoorlijk fel en brutaal. En ze kon ook wel forse kritiek hebben. Ze was bijvoorbeeld niet tevreden over de hulp die ze van tijd tot tijd van het Rode Kruis kreeg. Dan kreeg ze niet ergens een pasje voor, of ze kreeg het geld niet dat ze nodig had om wat goeds te doen voor vluchtelingen. En ze heeft zich daar een keer heel kwaad over uitgelaten. Van het Rode Kruis, dat werkt eerder met de Duitsers mee dan daartegen in. En nou ja, dat kwam natuurlijk de top van het Rode Kruis ter oren. Dat vond men niet leuk. Er waren wel meer kritische opmerkingen over het Rode Kruis geweest vlak na de oorlog. En die top heeft het toen bestaan om een aanklacht tegen Truus in te dienen. En ze moest dus voor de rechter komen.
Smaad,
ja. Gelukkig is ze daar van vrijgesproken. Maar het is een vervelend incident geweest vlak na die oorlog.
En waarom is dat zo vervelend geweest?
Nou ja, het is nooit leuk, denk ik, om met zo'n soort beschuldiging voor een rechter te moeten verschijnen. Nee. En zeker niet vlak na de oorlog. Het was natuurlijk reputatieschade als het niet goed was afgelopen.
Oh ja.
En later heeft de Rode Kruis dat goed gemaakt door, want ze heeft nog een hoge onderscheiding gekregen van het Rode Kruis, uit dank voor al haar werk.
Is ook een hele verwarrende tijd natuurlijk, ja. Vlak na de. Want er gebeurde echt van alles gewoon. En niemand wist, wat is nou mijn positie? Waar moet ik nu? Ja. Welke kant moet ik uitkijken? Ja. Wat gaan we doen?
Het land verkeerde natuurlijk in chaos.
Ja.
Dat men Truus goed kende en dat men wist wie zij was en wat ze betekende, blijkt ook hieruit dat Truus wordt uitgenodigd om zitting te nemen in de noodgemeenteraad van Amsterdam. Dat doet ze. Maar tegelijkertijd doet ze ook nog wat anders. En dat is ook weer zo'n prachtig verhaal. Je zegt terecht van het land verkeert in chaos, maar niet alleen hier. De chaos in Duitsland en in Polen was nog veel erger. Ja. Waar de Duitsers waren verslagen, waren de meeste grote steden ook totaal vernietigd. De wegen, de spoorwegen, alles was kapot. De kampen waren bevrijd. En veel bevrijde gevangenen zwierven door Duitsland. Waaronder ook heel veel kinderen. En Truus is toen in opdracht van het Nederlandse Rode Kruis, maar ook van de verzamelde Nederlandse kerken, in Duitsland gaan zoeken naar Nederlandse weeskinderen die hun ouders verloren hadden in de concentratiekampen, maar het zelf overleefd hadden. En die bracht zij dan steeds terug. En zo bracht ze ook een keer een grote groep van 500 Roemeense Joodse kinderen naar Nederland. Die zaten ergens in een tijdelijk opvangkamp en die hadden het daar niet goed. En Truus bedacht, die zijn beter af in Nederland. En die heeft ze toen naar Apeldoorn gebracht. Daar stond een groot ziekenhuis aan de rand van Apeldoorn, in de bossen van Apeldoorn, leeg. Het was een sanatorium geweest voor Joodse geestelijk gehandicapte kinderen voor de oorlog. De SS heeft er nog een tijdje in gezeten nadat die kinderen waren weggehaald en vermoord in Auschwitz. Maar goed, dat stond leeg. En daar heeft Truus dus met een stichting voor de opvang van Joodse vluchtelingenkinderen die 500 Roemeense kinderen opgevangen. Ze opgekalefaterd, weer helemaal sterk en gezond gemaakt. En die groep is toen de tijd met de eerste boot die naar de nieuw gestichte staat Israël kon gaan in 1948 naar Israël vertrokken om daar in Joodse gastgezinnen te worden opgenomen. En ook dat is weer zo'n onderdeel van die rode draad in het leven van Truus. Als je kunt helpen, moet je helpen. En met name als het om kinderen gaat.
Andersom kon ze het ook niet.
Nee.
Weet je, er zijn zat mensen die zoiets tegenkomen en die dan denken, het is heel erg, maar ik heb nu even een andere opdracht en ik moet eerst zorgen dat. Nee, ja. Dat...
Nou, dit verhaal kennen we trouwens pas sinds kort. Hè, door alle aandacht die we nu rond Truus hebben in Alkmaar met dat nieuwe standbeeldvoerder. Ja, vallen we natuurlijk ook op de social media. En zo kreeg ik uit de Verenigde Staten een foto toegestuurd. Een kleurenfoto van een vrouw met twee mannen. Een vrouw tussen twee mannen met de vraag, zou dit Truus Wijsmuller kunnen zijn? Vanwege haar contacten met de kinderopvang in Apeldoorn. En ik dacht daarbij van, wat is dat dan? Want dat verhaal heb ik nooit gehoord. Nou, dan ga je zoeken. Ik heb toen gezocht op via internet op de Holocaust, in het Holocaust Museum van de Verenigde Staten, Washington. En daar heb ik dat verhaal teruggevonden. En waarom was het nou daarop geslagen? Nou, dat was een heel grote Amerikaanse sponsor, een speelgoedfabrikant. En die bekostigde die opvang van die 500 kinderen in Apeldoorn. Die moet banden hebben gehad met een Roemeense achtergrond of iets dergelijks.
Ja, precies.
Waardoor die was getroffen door dit verhaal. En daarmee kwam ik achter dit nieuwe verhaal en achter de eerste kleurenfoto die ik van Truus zag. Prachtig.
En dan na de Tweede Wereldoorlog heeft ze nog een politieke carrière gehad.
Ja, ik denk dat we daar de volgende keer over gaan vertellen. Want dat zit ook weer vol met prachtige verhalen.
Wie is Truus Wijsmuller? In deze vijfdelige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.